veranderd duurzaam ondernemen, de risico's van bedrijven en organisaties. Ecclesia Risk & Benefits denkt mee en adviseert u graag. Want wij voelen ons verantwoordelijk voor de wereld van morgen. Ecclesia Risk & Benefits, samen, bewust en gerust vooruit.
Ecosofie wordt mede mogelijk gemaakt door Renewy. Renewy. Minder nieuw, meer renew. Want afval bestaat niet.
Hoe breng je economie, ecologie en filosofie in balans? Daarover gaat Ecosofie, de podcast waarin Marnix Kluijters in gesprek gaat met experts over het verduurzamen van de samenleving.
Peter Bakker is de CEO van de World Business Council for Sustainable Development. Een organisatie die meer dan 200 bedrijven eigenlijk aanjaagt op het gebied van duurzaamheid, waarbij alle CEO's zitten aangesloten. Hij staat bekend in Nederland als een van de drie duurzame CEO's die we gehad hebben, of misschien nog steeds wel hebben. En het is mooi om daarmee de serie te completeren met eerder al Feike Siebesma en ook Paul Polman. Ik las een mooi artikel ook in het Financieel Dagblad eerder dit jaar dat het kapitalisme zijn license to operate aan het verliezen is. En dat is precies waar we het komend uur over gaan praten, Peter. Peter, hartelijk welkom op afstand, helemaal in Zwitserland. Ik denk dat je het vers bent van alle gasten die ik heb gehad.
Dat is mooi. Maar gelukkig met de technologie die we vandaag de dag hebben, maakt afstand niet meer zoveel uit.
Nee, al was fysiek denk ik wel iets leuker geweest, maar het is toch mooi dat het natuurlijk zo kan. Dan ben ik als openingsvraag altijd wel even benieuwd. En ik begreep in een artikel dat jij in 2011 volgens mij al tegen een van jouw goede vrienden hebt gezegd, ik ga de wereld redden. Wat zou jij doen als je het een jaar voor het zeggen hebt in deze wereld?
Ja, nou, in een jaar kun je natuurlijk een heleboel doen, maar ik zou denk ik beginnen met de accountingregels te veranderen. We moeten zo snel mogelijk af van het model waarin we alleen maar de performance van het bedrijfsleven meten tegen de financiële performance. We moeten daar onmiddellijk de natuurlijke en de sociale impact van bedrijven aan toevoegen om tot een veel beter gebalanceerde economie te komen. Als ik die accountingregels veranderd heb, zou ik vervolgens doorgaan naar de kapitaalmarkt om zeker te zijn dat die regels daar worden begrepen, maar ook worden toegepast in de kapitaalallocatiemodellen of in de waarderingsmodellen. Zodat bedrijven die meer duurzaam zijn, dat die een lagere cost of capital oplopen. En daardoor een enorm vliegwiel wordt gecreëerd om die duurzaamheid versneld in te voeren. Ik denk dat dat mijn eerste prioriteit zou zijn.
Ja, dus dan krijg je eigenlijk dat markten voor duurzaamheid gaan werken.
Ja, kijk, de kapitaalmarkten zijn hele efficiënte systemen waar uiteindelijk nu dan de financiële performance wordt vergeleken tussen bedrijven en tussen assets. En daarmee kapitaal wordt geallockeerd waar de markt het meest geloof in heeft. Het probleem is dat die allocatie alleen maar gebeurt op financiële basis. Dus of die winst wordt gemaakt ten koste van een enorme vernietiging van de natuur of vervuiling van het klimaat. Of dat daar sociaal allerlei problemen onder liggen, zoals ongelijkheid. Die wordt op dit moment niet meegewogen. Nou, dat moeten we veranderen. We kunnen niet langer toezien dat uitsluitend de financiële winst of de cashflow van een bedrijf bepaalt of het een goed bedrijf is. We moeten gaan meewegen of dat bedrijf ook een goede impact heeft op het milieu en op de mensen en de samenleving in zijn geheel.
Ja, en nou is dit natuurlijk een thema wat de laatste jaren heel erg op het voorgrond is, zeg maar. Jij roept dit al heel erg lang. Ik geloof 2011, 2012 zoiets al dat je riep de accountant gaat de wereld redden. Helemaal in lijn met wat je net als eerste antwoord gaf op de vraag. Je bent CEO van TNT geweest. Daar heb je ook laten zien hoe je bedrijven kunt verduurzamen volgens mij. Zou je ons nog eens mee kunnen nemen? Wie is Peter Bakker?
Ja, Peter Bakker die is een jongen uit Nederland. Die is 59. Die was op zijn 40ste werd hij CEO van TNT, wat toen de tijd het Nederlandse postbedrijf was en de internationale express- en logistieke activiteiten ondernam. Ik was redelijk jong toen ik CEO werd. Ik werd CEO in de week dat 9-11 gebeurde, dus de grote terroristische aanval in de USA. Een paar weken later kwam het grote Enron-schandaal op, gevolgd door het Ahold-schandaal in Nederland. Dus ik was in een wereld waar ik dacht dat het eigenlijk best wel aardig was om CEO van een groot bedrijf te zijn. Waar je opeens zag dat de War on Terror was gestart. TNT was natuurlijk een bedrijf dat had heel wereldwijd heel uitgebreid netwerk. 60 vliegtuigen per nacht die rond de wereld gingen. 50.000 vrachtwagens die spullen rondbrachten. Dus dat was opeens een heel erg risicovolle operatie. Nou, die Enron en Ahold schandalen die brachten natuurlijk aan het licht dat de controls in bedrijven enorm moesten worden versterkt. Dus het was een vrij moeilijke en negatieve omgeving om in te werken. Waarvan ik dacht, ja, dat kan toch niet waar zijn. Je moet kunnen aantonen dat een bedrijf ook hele goede dingen kan doen. Dus toen zijn we bij TNT een aantal dingen begonnen. Teams hebben gewerkt. We zijn gaan samenwerken met de Verenigde Naties. We zijn op een gegeven moment ons gaan richten op klimaatverandering. Ik denk wel als een van de eerste bedrijven, zeker in Nederland toenertijd. En in mijn laatste jaren van mijn CEO-schap bij TNT werden we behoorlijk hard aangevallen door activistische aandeelhouders uit Wall Street. En daar heb ik dus de donkere kant van het kapitalisme leren kennen. Mensen die totaal niks aan interesse hadden in hoe duurzaam een bedrijf probeerde te zijn of wat het voor zijn mensen probeerde te doen, die uitsluitend op korte termijn gewin uit waren. En toen werd ik op een dag werd ik 50 en toen dacht ik, nu is het eigenlijk wel mooi geweest. Ik weet wat het is om CFO te zijn van een groot bedrijf. Ik weet wat het is om CEO te zijn van een groot bedrijf. Maar ik zie ook dat het systeem als geheel, noem het kapitalisme of noem het economische systeem waar we in zitten, dat niet tot een duurzame wereld gaat leiden. Dus toen was het tijd om uit TNT me terug te trekken. En nou, dan ben ik uiteindelijk bij deze World Business Council for Sustainable Development geland. Ja, daar werk ik dus nu, dit is mijn 10e jaar hier.
Ja, en 25e jaar van de organisatie.
Van de council, ja. Ja. En dus hebben we, ja, dat doen we, we kunnen erover praten wat we hier doen, maar een van de grotere dingen waar we ons mee bezig zijn gaan houden is, hoe krijgen we het economische systeem dat verduurzaming ondersteunt in plaats van negeert of tegenwerkt.
Ja, en daar hebben we het bedrijfsleven natuurlijk keihard voor nodig, maar dan ben ik toch wel benieuwd, want jij noemde natuurlijk een interessante aantal thema's ook, en vrij duidelijk ook het sociaal kapitaal en het ecologisch kapitaal, waarvan jij vindt dat we daar nu niet goed bezig zijn, of in ieder geval dat het niet meegenomen wordt in de kern van de beslissingen. Wat is duurzaamheid voor jou?
Ja, uiteindelijk is duurzaamheid, denk ik, de definitie die de Brundtland Committee in 1972 al heeft opgenoteerd, dat is, we moeten zorgen dat het economische systeem voorziet in de behoeften van vandaag, zonder dat het de behoeften van toekomstige generaties op het spel zet. En dat zijn we vandaag niet aan het doen. Kijk, als je nu kijkt wat we met de wereld aan het doen zijn, dan zie je met name klimaatverandering is nu heel zichtbaar. Maar het verlies van biodiversiteit, of in simpele termen het verlies van natuur. Denk aan de ontbossing in de Amazone. Denk aan de problemen die we hebben met de bijenkolonies in de wereld. We hebben zo'n enorme impact als mensheid op de natuur en het klimaat. Dat niet langer garandeert dat de generaties na ons nog een prettige omgeving hebben waar ze voldoende voedsel kunnen produceren. Of waar het überhaupt nog veilig is om te leven. Nou, je ziet nu, met name klimaatverandering, begint meer dan alleen een discussie of een geloof te zijn. Dat begint echt zichtbaar tot grote rampen te leiden. Je hebt enorme bosbranden gezien in Australië, in Siberië. Je ziet overal overstromingen. Je ziet gletsjers in de Himalaya nu naar beneden donderen en grote schade en onheil brengen. Dus het is duidelijk dat we aan de grenzen van de planeet aan het raken zijn. Nou, en als je duurzaamheid definieert als we moeten zorgen dat we in de behoeften van vandaag kunnen voorzien, zonder de behoeften van toekomstige generaties op het spel te zetten, dan betekent dat we nu echt koers moeten gaan veranderen. Want als je kijkt naar de wetenschap, dan is het inmiddels zo dat, en dat de wetenschap noemt dat Safe Operating Space for Humanity. Dan weet ik niet of al jouw luisteraars goed Engels spreken, maar Safe Operating Space for Humanity, dat zegt zoiets als de veilige omgeving voor de mensheid om in te leven. Die grens zijn we nu heel dichtbij om die te overschrijden. En dat betekent dus dat mijn kinderen, de kinderen van mijn kinderen, die zullen in een wereld leven waar, als wij niet nu drastisch koers veranderen, met hele grote weer, natuur en andere verschijnselen te maken zullen krijgen. Nou, daarnaast, en dat is denk ik iets wat door de COVID-pandemic, waar we nu met z'n allen nog steeds middenin zitten, enorm wordt geaccentueerd, is de sociale paragraaf, die is steeds belangrijker geworden. Kijk, duurzaamheid zelfs een paar jaar geleden, duurzaamheid was meestal dingen die je, daar sprak je over het klimaat of over biodiversiteit. Maar vandaag de dag kun je niet over duurzaamheid spreken zonder ook de enorme ongelijkheid in de wereld onder ogen te komen. Nou, een ongelijkheid was traditioneel een onderwerp van het rijke Westen versus het arme Afrika of Zuidoost-Azië. Maar dat is niet langer het geval. Als je nu binnen Nederland kijkt, het aantal mensen wat inmiddels tot de voedselbanken zijn veroordeeld als gevolg van COVID. De enorme uitval die het midden- en kleinbedrijf zal overkomen als gevolg van die lockdowns. Nou, dat is niet alleen in Nederland, dat zie je in Amerika met enorme aantallen werkloosheid die zijn toegenomen. Ja, die ongelijkheid moeten we ook gaan veranderen. Want het kan niet zo zijn dat de 1% rijke mensen van de wereld maar al rijker worden en de rest van de mensen ver achterblijft. Dus ongelijkheid, enorm versterkt en duidelijker geworden door COVID, zal een heel belangrijk onderdeel van een duurzaamheidsagenda moeten worden.
Ja, en daar wil ik zo wat uitgebreider ook op ingaan, die ongelijkheid. Want dat is toch nog wel eens een discussie die mensen lastig te relateren vinden volgens mij aan duurzaamheid. Tegelijkertijd zijn er ook twee andere dingen die ik interessant vind aan wat je zegt. Hè. Die safe operating space, dus heel veel mensen die denken nog dat het is om de natuur te redden en de biodiversiteitsafname, het uitsterven van soorten. Maar eigenlijk het enige wat die constatering zegt, is dat we dat moeten doen om de mensheid te redden en niet per se om de natuur zelf te redden. Dus dat is eigenlijk ook nog eens een hele excentrieke motivatie om de natuur te redden. Dat klopt, hè, als ik het zo zeg.
Ja, nee, tuurlijk. Kijk, en met elke duurzaamheidsonderwerp wat je aanraakt, heb je heel veel verschillende stemmen, interests en andere partijen die daar opvatting over hebben. Dus er zijn hele grote groepen mensen die vinden dat het doel om de natuur te beschermen belangrijk genoeg is als onderwerp. En dat respecteer ik, dat is ook belangrijk. Maar tegelijkertijd wat we nu zien, is de impact die we hebben op de natuur. En het simpelste voorbeeld is inderdaad de bijenpopulatie. Kijk, door de weersveranderingen zie je nu dat het steeds moeilijker wordt om de bijenpopulatie op stand te houden. Zonder bijenpopulatie heb je niet de bestuiving van gewassen. En zonder bestuiving van gewassen kunnen we onvoldoende eten, voedsel en andere natuurlijke materialen groeien. En dan kom je op een dag in een situatie dat door een combinatie van waterstress, want water is een ander groot probleem in de duurzaamheidsagenda, combinatie van uitsterven van bijen, combinatie van het verarmen van de bodem, doordat we te eenzijdige landbouwpraktijken toepassen, die gaat ervoor zorgen dat we op lange termijn niet meer in staat zullen zijn alle mensen op de wereld van voldoende voedsel te voorzien. Nou ja, daar hoef je niet lang over na te denken. Dat is niet een wereld die in de behoeften van vandaag voorziet en die van toekomstige generaties veilig stelt.
Nee, en dat is natuurlijk interessant. Daar wil ik zo nog wel een vraag over stellen. Maar aan de andere kant heb ik jou ook horen zeggen in een interview bij Paul van Lient, wat jij in de vijfde week van corona deed volgens mij. hoor ik je nu heel erg praten over de toekomstige generatie. En daar zei je ook, ja, klimaatverandering, dat is niet iets van morgen, dat is iets van vandaag. Ja. Dus dat scenario wat geschetst wordt, hè, wat ook een beetje apocalyptisch is. Hè, we kunnen niet meer iedereen voeden. Dat is leuk voor de toekomst. Maar vandaag de dag hebben we ook al gewoon keihard te maken met die duurzaamheidsissues. En wat Paul Polman ook heel mooi zei, was dat de kosten van niets doen inmiddels hoger zijn dan de kosten van wel iets doen. Zie jij dat ook?
Ja, nee, dat is zeker zo. Als je nu kijkt, kijk wat je eigenlijk steeds meer ziet. En dat is weer een onderdeel van die discussie. Wat kunnen accountants doen om de wereld te redden? Een heleboel van die duurzaamheidsthema's zijn inmiddels thema's geworden die, als we die beter zouden integreren in de risicoanalyses die bedrijven en overigens ook landen zouden kunnen en moeten maken, dan zijn het heel erg dringende issues vandaag de dag. Dat wil niet zeggen, kijk, klimaatverandering is absoluut een issue van vandaag. Niet zozeer omdat morgen doomsday is, maar omdat om die emissies, dus die uitstoot van greenhouse gases, om die te reduceren, heb je hele lange aanloop nodig. Kijk, het is heel makkelijk om te zeggen, we moeten stoppen met het gebruiken van auto's met verbrandingsmotoren. We moeten allemaal naar elektrische auto's met hernieuwbare energie gaan. Dat is makkelijk uitgesproken. Maar het duurt een hele lange tijd voordat je alle auto's met verbrandingsmotoren van de weg hebt. En al die auto's vervangen hebt door auto's met elektrische voorzieningen. Nou ja, daarom is het een issue van vandaag. Het is niet een issue van morgen, omdat het dan allemaal fout loopt. Maar zelfs als wij vandaag beginnen zo agressief mogelijk te veranderen, dan duurt het nog een hele tijd voordat die verandering voldoende is om die curve om te buigen. En dat is wat ik eerder zei. We moeten dus nu in ons risico, en of dat nou op bedrijfsniveau is of op landenniveau, moeten we veel beter gaan begrijpen wat zijn de impacts, positief en negatief, die we op het milieu, maar dus ook op de sociale agenda hebben. En hoe kunnen we die zo positief mogelijk maken?
Ja, en wat het resultaat ervan zou zijn, hè, als je dat dus beter gaat incorporeren, dat is dat de wereld schokbestendiger wordt, denk ik. Hè? Want wat we nu zien, hè, met COVID, dat een enorme schok is en ook economisch enorme klappen geeft. Dat is denk ik misschien ook wel in een soort korte, hele heftige variant, wat ons dadelijk te wachten staat met klimaat, biodiversiteit, misschien ook wel ongelijkheid inderdaad. In een langer sluimerend proces, maar wel een proces wat veel lastiger om te keren is.
Ja, ik denk dat wat dat betreft COVID. Nee, COVID is natuurlijk een ongelooflijk pijnlijke les die we met z'n allen leren. Pijnlijk in de zin dat er heel veel menselijk leed zich heeft afgespeeld. Maar op een ander niveau, laat maar zien hoe onvoorbereid we allemaal waren op een schok als deze. En ten tweede laat het zien hoe ongelooflijk dingen met elkaar verbonden zijn. Nou, een uitbraak aan één kant van de wereld is een wereldwijd probleem binnen 2 maanden. Nieuwe strains die van die pandemic ontstaan, die verspreiden zich ook in minder dan een paar weken rond de wereld. Dus de aarde en de manier waarop we die met z'n allen beleven, die is gewoon ongelooflijk verbonden geraakt. Dus globale issues zijn ook gelijk globale issues. Het derde wat het heeft gedaan, en dat is denk ik, dat is wat mij betreft het positieve van COVID. Ondanks dat ik begrijp dat je heel voorzichtig moet zijn om positieve dingen in COVID te willen zien, is dat het die schok naar iedere huisdeur heeft gebracht. Weet je, als ik een paar jaar geleden op een podcast als deze of andere interviews zou hebben gesproken over klimaatverandering, ja, een aantal mensen die vonden dat interessant en die luisterden daarnaar. Voor de meeste mensen was het toch een beetje ver van hun bedshow. En het zal hun tijd wel duren. Dat is vaak de reactie geweest. Nu heeft eigenlijk iedereen gezien dat als er een schok in het systeem komt, is dat een schok die tot aan iedere voordeur reikt. En ja, dat kan zijn omdat we mensen zijn verloren in onze nabijheid. Het kan zijn omdat we niet naar ons werk konden. Het kan zijn omdat de winkel of het restaurant of wat het ook maar is wat we hadden, opeens niet meer open kon gaan. En daarmee ons inkomen of ons werk kwam te vervallen. Dat soort schokken die zullen we steeds meer gaan zien. Klimaatverandering is er één die voor hele grote impacts kan gaan zorgen. Die overigens ook weer tot verdere versterking van dit soort ziekterisico's kan leiden. Waterstress is een andere. In sommige gebieden zal het zijn omdat het water te hoog komt. In andere zal het zijn omdat het ijs of de sneeuw van de bergen smelt en daarmee de drinkwatervoorziening in het gevaar komt. Dus ja, meer schokken zijn zeker te verwachten. En een van de lessen die we dus moeten leren is, wat kunnen we doen om die impact zoveel mogelijk te beperken? En dat is dus de hele duurzaamheidsagenda. Wat doen we om de emissies te reduceren, om beter met de natuur om te gaan, om meer gelijkwaardigheid in het sociale systeem te zetten? En tegelijkertijd hebben we een stuk werk te doen en dat noem je adaptatie. Hoe gaan we zorgen dat als er zich een schok voordoet, dat het niet zo verlammend werkt als dat de pandemic nu heeft gewerkt? Oftewel, hoe kunnen we beter omgaan met schok en daar beter op voorbereid zijn?
Ja, en dat lijken me allemaal dingen die op de korte termijn voor bedrijven misschien niet zo heel relevant zijn om te managen. Maar ja, alles wat jij opnoemt, dat is een gigantische aanslag op de productiviteit. En dus ook op het bedrijfsleven, lijkt mij. Zeker voor al die bedrijven die jij, of ja, waar jij met de CEO's contact hebt, die wereldwijd opereren, lijken me dit enorme risico's. Is het dan ook zo dat die groep, zeg maar, dit doet vanuit intrinsieke motivatie van we moeten de wereld verbeteren, of ook echt vanuit risicoperspectief van ja, als wij niet opletten, dan gaat het ook rechtstreeks ten koste van onze bedrijven?
Ja, dat is dus die omslag is eigenlijk, ik denk, een jaar of drie geleden begonnen. En dan met name op dat moment rondom het issue van klimaat. En ik verwacht dat die nu enorm gaat versnellen als gevolg van COVID. Nogmaals, omdat het tot aan iedere huisdeur inmiddels is doorgedrongen. Dus ook aan de huisdeuren van de CEO's. Kijk, tot drie jaar geleden, ik neem altijd mijn eigen organisatie als voorbeeld, had je vaak dat bedrijven lid werden van de World Business Council, omdat ze met de leidende bedrijven op het gebied van duurzaamheid wilden samenwerken, omdat duurzaamheid belangrijk was om te laten zien dat je bedrijf de juiste waardes en purpose had. Vandaag de dag zijn de discussies die wij hebben, die gaan niet meer over purpose, die gaan over systeemtransformatie. Dus dat is denk ik de grote verandering die de komende jaren de discussie van duurzaamheid gaat bepalen. 2-3 jaar geleden kon je praten over klimaat en alleen maar over klimaat. En dan een dag later praat je over ongelijkheid en alleen maar ongelijkheid. Vandaag de dag hebben we door dat we al die onderwerpen als systeem moeten bekijken. En die afwegingen niet meer alleen voor klimaat of alleen voor ongelijkheid moeten maken. Maar moeten proberen te optimaliseren over al die punten heen. Want je ziet, neem Texas. Texas deze week werd overvallen door een enorme sneeuwstorm. Miljoenen huishoudens afgesloten van de elektriciteit. Welke huishoudens zijn afgesloten van de elektriciteit? De huishoudens in de armste wijken. Ja, dat is alweer een voorbeeld dat in het rijkste land ter wereld, Amerika, de armste, de eerste slachtoffers zijn van dit soort natuurgeweld. Dus dat laat maar zien dat al die onderwerpen, die zijn enorm met elkaar verbonden. En systeemtransformatie zal het dus ook worden. Nou, als je systeemtransformatie zegt, dat is gemakkelijk een onderwerp waar iedereen van denkt, ja, het zal wel mijn tijd, maar als je dat vertaalt naar een individueel bedrijf. Stel je voor, je bent de CEO van een autobedrijf, een autofabrikant. En je weet dat klimaatverandering een heel belangrijk issue is wat eraan zit te komen. Je hoort inmiddels verschillende landen, regeringen zeggen van na 2030 of 2035 mogen er geen verbrandingsmotoren meer worden verkocht. Dan heb je opeens door dat als jouw bedrijf niet transformeert naar een wat je noemt een zero carbon autobedrijf, dus een bedrijf wat auto's kan maken die geen uitstoot meer veroorzaken, ja, dan moet je dat bij uiterlijk 2035 wel een beetje voor elkaar hebben. Nou, als je weet dat een De cyclus van een autobedrijf, dat duurt ongeveer 7 jaar. Van ontwikkeling tot het bouwen van en het uiteindelijk verkopen van modellen. Die veranderen elke 7 jaar. Het is nu 2021. Als je in 2035 zero carbon moet zijn, heb je nog 2 modelcycli om naar nul te komen. Dus dat wil zeggen dat je een enorme verandering in 2 fases van een product moet zien door te voeren. Nou, dat betekent dat als je daar niet vandaag volop inzet, al je research and development inspanningen achter zet, je marketing op begint te richten, dan ga je dat niet redden. Dus inmiddels is het niet meer van een bedrijf moet goed performen en dan kunnen we goed terug doen. Vandaag is het een echte discussie geworden in heel veel sectoren over hoe overleven we deze transformaties. Of, positiever gesteld, wat kunnen we in deze transformatie doen om te zorgen dat we ook na de transformatie nog steeds een leidend bedrijf zijn.
Ja, dus dan begint het ook echt het financiële spectrum te raken. En dan zie je volgens mij ook heel erg wat Frank Elderson, die nu natuurlijk in de directie van de Europese Centrale Bank zegt, ook vaak heel mooi zegt. Ja, waarom wij hier als financiële toezichthouder zicht op mogen houden, is omdat het enerzijds fysieke risico's met zich meebrengt, die klimaatverandering. Nou goed, als jij je autofabriek in Texas had staan, dan had die waarschijnlijk stilgelegen met die sneeuwstorm. Ja. En anderzijds die transitierisico's, hè, dat overheden gewoon gaan zeggen van ja, in 2030 mag het gewoon niet meer. Nee, je hebt nog 10 jaar, regel het maar, anders is het klaar met het bedrijf. Ja. Tegelijkertijd, als het zo vanuit die overheden ook gedaan wordt, dan zou je zeggen, dan zouden we toch nog wel gewoon in dat financiële kapitaal alleen kunnen hebben, want dan gaat het de belegger gewoon raken. Waarom is het dan toch heel belangrijk dat we die sociale sociale kapitaal en ecologische kapitaal ook gaan integreren in het kapitalisme?
Nou, om een aantal redenen. Volgens mij leven we niet meer in een wereld waar we kunnen verwachten dat de overheid of overheidsregelgeving al dit soort problemen gaat oplossen. We zien dat, we hebben daar recentelijk natuurlijk hele mooie of hele slechte voorbeelden van gezien. Afhankelijk van de uitkomst van verkiezingen heb je administraties aan de macht die wel of niet in dit soort thema's geloven. En dan heb je opeens 4 jaar versnelling of enorme vertraging op die agenda. En die tijd hebben we niet meer. Dus het is echt nu zaak dat het bedrijfsleven een hele leidende rol speelt. Nou, dan moet je dan allerlei context omheen plaatsen, maar toch even, ik geloof dat het bedrijfsleven de krachtigste veranderingsbron is die deze transformaties kan gaan leiden. En waarom zeg ik dat? Omdat ze de financiële slagkracht hebben, omdat ze talent aan boord hebben, omdat ze in oplossingen denken. Dat wil niet zeggen dat het bedrijfsleven dat alleen kan, dus overheden moeten vooral meedoen, maar ik kijk meer naar overheden als snelle volgers dan als degene die het probleem voor ons allemaal gaan oplossen. En dan de derde partij die je nodig hebt zijn de investeerders, de aandeelhouders, die dan wel moeten gaan kijken van welke bedrijven en welke assets gaan we wel ons kapitaal achterzetten en welke niet. En vandaag is het probleem, en dat is wat jij transitierisico noemt, als jouw autofabriek vandaag diesels maakt, dieselauto's maakt, en die voor een goede prijs weet te verkopen, dan is de cashflow die jouw bedrijf maakt, en daarmee de waardering van het bedrijf en de kapitaalmarkt, is volledig gebaseerd op diesels. Als jij nu zegt, ja, maar over 10 jaar verkoop ik geen diesels meer, dan moet ik elektrische auto's gaan verkopen. Maar dat duurt een tijdje voordat die op dezelfde efficiënte manier gebouwd worden en daarmee met dezelfde financiële marge gebouwd kunnen worden, als dat je die diesels die je al 100 jaar hebt gemaakt nu aan het maken bent. Dus er zit een behoorlijk kapitaalrisico dat er in die transitie moet je heel veel investeren in die nieuwe technologie. En dan moet je maar afwachten of die nieuwe technologie op dezelfde efficiënte manier en daarmee met dezelfde cashflow gebouwd kan worden. Als je alleen maar naar financiële data kijkt, dan is een kapitaalmarkt afhankelijk van het soort investeerder. Kijk, je hebt tegenwoordig steeds meer impact investeerders. Die kijken dan naar meer dan alleen het financiële resultaat. Maar de traditionele kapitaalmarkt beoordeelt en waardeert een bedrijf alleen maar op cashflow verwachtingen. Nou, dat moeten we veranderen. Want een elektrische auto kost misschien, en dat is dan nog maar te zien, af te wachten in de toekomst, afhankelijk van de kostcurves die hoog lopen. Maar die kost misschien meer dan de diesel engine vandaag. Maar de milieu-impact is aanzienlijk lager. Dus, ik noem maar wat, als je $100 of €100 op een ton CO2 zou zetten als waardering, dus op een $100 op een ton uitstoot van een auto zou zetten, dan opeens trek je het speelveld heel anders in elkaar, want dan krijgt die diesel, die krijgt $100 per ton, elektrische auto heeft nul uitstoot, dus je krijgt $0 per ton. Dus dan wordt die economische dimensie wordt heel anders. Nou, dat zouden we goed moeten gaan bekijken. Sommige dingen laten zich in geld vertalen. Dus een dollar per ton CO2, daar kun je een lange discussie over hebben. Wat het juiste bedrag is, maar daar kom je wel uit op een dag. Andere dingen laten zich wat moeilijker in geld uitdrukken. En dan moet je dan een ander waarderingsmodel voor zien te ontwikkelen. Nou ja, dat zou ik in mijn jaar dat ik de wereld runde, zou ik daar eens even diep over nadenken met de beste mensen op aarde die ik kon vinden.
Ja, want dat is natuurlijk het interessante. Hè? Bij die CO2-discussie en broeikasgassen in het verlengde daarvan, dat kun je uitrekenen in equivalenten. Hè? Er zijn natuurlijk, daar is gewoon een grondslag. Dat is bij biodiversiteitsverlies is dat alweer een heel stuk lastiger. En sowieso de waardering die we aan natuur zouden moeten geven. Maar waar ik wel ook nog even benieuwd naar ben, want we kunnen het natuurlijk met z'n allen gaan meten. Hè? Dus dat we de natuur een waarde geven, dat we het sociale kapitaal een waarde geven. Maar hoe krijgen we die investeerders, die beleggers nou mee dat ze ook op die drie assen gaan beoordelen dan? Want als dat, we hebben natuurlijk bedrijven zoals DSM volgens mij en ook Unilever die werken met een interne CO2-rekenprijs. Dus die zetten gewoon een ton, bijvoorbeeld die $100 op een ton CO2. Maar zolang dat speelveld nog niet gelijk is, hoeven investeerders daar natuurlijk nog niet naar te handelen. Hebben we dan niet ook gewoon de overheid daarin nodig? Of wie gaat bepalen dat dat ecologisch kapitaal ook daadwerkelijk van belang is? Is dat dan toch die accountant?
Nou, ik denk die accountant die heb je nodig om te zorgen dat alle bedrijven op dezelfde manieren dit soort zaken gaan rapporteren. Kijk, vandaag de dag, als een bedrijf zijn omzet of zijn winst rapporteert, dan weet je dat elk bedrijf dat op dezelfde manier volgens dezelfde formule heeft berekend. Dat heet de accountingregels. Als een bedrijf zijn broeikasuitstoot rapporteert of zijn impact op de mensen rapporteert, dan zijn daar geen vaste regels voor. Dat wil niet zeggen dat het niet waardeloze informatie is, maar het wil wel zeggen dat die informatie tussen bedrijf A en bedrijf B niet per se vergelijkbaar is. Nou, dat is het basisbeginsel van kapitaalallocatie. Kijk, de kapitaalmarkt moet kapitaal allokeren daar waar ze de beste performance voor dat geld zien. Zolang jij een heel groot deel van die performance niet vergelijkbaar gerapporteerd krijgt, heb je geen basis om die allocatie goed te doen. Dus daarom zijn die accountingregels belangrijk. Ieder bedrijf gaat de broeikasgassen en andere duurzaamheidsaspecten op dezelfde manier verplicht moeten rapporteren. Daarmee creëer je een wereld waar ieder rapport van elk bedrijf vergelijkbaar wordt. En de kapitaalmarkt kan beginnen te zeggen, dit bedrijf doet het veel beter dan dat bedrijf, dus dat zou meer van mijn kapitaal geallockeerd moeten krijgen, oftewel een hogere waardering moeten krijgen. Nou, dat wil nog niet zeggen dat daarmee alle investeerders dat zullen gaan doen. Net zo goed als dat die regels er zijn, niet alle bedrijven verplicht hun uitstoot zullen gaan reduceren. Maar over tijd zul je wel gaan zien. Want kijk, het is niet zo dat alle slechte mensen van de wereld in de kapitaalmarkt zitten of aan de investeerderskant zitten. Dat is natuurlijk onzin. Ook die mensen die lezen de krant en ook die mensen zien de impact van de verschijnselen waar we het eerder over hadden. En ook die, en daar is BlackRock is op dit moment het meest genoemde voorbeeld, die komen met hele duidelijke uitspraken wat ze verwachten van de bedrijven als het komt om duidelijkheid die ze geven in hun rapportages, het toepassen van frameworks zoals de TCFD, en uiteindelijk hoe zij klimaat in hun waarderingsmodellen willen gaan bepalen. Dus je zult ook aan de investeerderskant zul je leidende bedrijven gaan zien die zeggen wij gaan dit nu integreren in onze waarderingsmodellen. Die investeerders zoals BlackRock, die investeren niet hun eigen geld, maar die investeren het geld van alle pensioen opbouw die in de wereld plaatsvindt. Dus van jou en van mij en van iedereen. En uiteindelijk zullen wij zeggen, we willen liever hebben dat de bedrijven, de investeringsbedrijven die goed voor de planeet en voor de mensheid zorgen in de keuzes die ze maken met ons kapitaal, dan de bedrijven, de investeerders die dat niet doen. En again, op die manier zal de markt zal steeds meer geld brengen bij investeringspartijen die goed met duurzaamheid omgaan. En die bedrijven zullen betere investeringskeuzes maken in bedrijven die goed met de planeet en de mensheid omgaan. En dan krijg je een vliegwiel dat uiteindelijk de markt naar de oplossing komt. Dat wil niet zeggen, kijk, wat mij betreft kun je duurzaamheid niet oplossen door alleen het bedrijfsleven dingen te vragen of alleen de kapitaalmarkt dingen te vragen. Het moet gebeuren in de driehoek tussen de overheid, bedrijfsleven en de kapitaalmarkt. En dan de laatste partij die je nodig hebt, dat zijn jij en ik, in onze rol als consument. Kijk, we hebben allemaal, maken we elke dag keuzes over wat we eten, welk transportmiddel we gebruiken als we naar buiten mogen weer, waar we op vakantie gaan en hoe we dat doen. En in al die keuzes maak je ook elke keer duurzaamheidskeuzes. Dus we zullen ook toe moeten naar beter begrip onder de mensen, zodat ze betere keuzes kunnen maken. We zullen dit soort aspecten veel meer moeten integreren in de scholing en de educatie van mensen, zodat ze weten welk voedsel is beter voor henzelf, voor de planeet en voor de boeren die het produceert. Ja, en uiteindelijk komen we dan langzaam maar zeker in een veel betere wereld terecht. En het is een heel complex vraagstuk, wat je niet, zelfs niet als je mij de sleutels van de wereld voor 1 jaar geeft, los je het niet op. Maar je kunt wel, en dat is wat ik eerder zei, waarom je niet meer moet praten per se over duurzaamheid, maar over systeemtransformatie, met name over economische systeemtransformatie. Dat is waar de sleutel tot de oplossing ligt.
Ja, want dan hebben we dus een geïntegreerd kapitalisme, waar we dan eigenlijk op uitkomen. Hè? En daar is dan uiteindelijk ook die accountant hard in nodig, maar uiteindelijk ook de overheid die natuurlijk ook bijsluit met de afdwingen dat die accountancyregels natuurlijk verplicht worden. En dan, denk jij dat het kapitalisme wel houdbaar is? Of zitten we met het kapitalisme ook gewoon op de verkeerde route?
Nou ja, kijk, toen ik in 2012 zei de accountants zullen de wereld redden, toen, dat werd een beetje de hoofdlijn die werd opgepakt en die me nu nog steeds achtervolgt. Maar wat ik erbij zei is, kapitalisme is wat mij betreft het beste model wat we tot nu toe hebben ontwikkeld. Dat wil niet zeggen dat er niet iemand morgen kan opstaan die zegt ik heb een beter model ontwikkeld, maar het is tot nu toe nog niet, in ieder geval niet duidelijk en op schaal naar voren gekomen. Het probleem van kapitalisme is niet het kapitalisme zelf. Het probleem van kapitalisme is de definitie die we van kapitaal hebben gekozen. En die is steeds meer geworden de definitie van financieel kapitaal. Dus de rol van kapitalisme is het optimaliseren van het financieel kapitaal van een bedrijf of van een land of van een stad. Nou, maar dat is niet het enige kapitaal wat we gebruiken. We gebruiken natuurlijk kapitaal, we gebruiken menselijk kapitaal, we gebruiken sociaal kapitaal. Theoretici zullen je vertellen, er zijn nog een paar soorten kapitaal. Maar we optimaliseren het natuurlijk en het menselijk kapitaal niet op dezelfde manier als het financiële kapitaal. Dus op het moment dat je geïntegreerd kapitalisme, waarin je dus wel ook de impact op natuur of klimaat en de impact op de maatschappij meeweegt, ja, dan is kapitalisme wat mij betreft een uitstekend houdbaar model.
Ja, want iemand waarvan ik las dat jij het een heel inspirerende dame ook vond, en dat vind ik zelf ook een heel interessante gedachtegang, dat is Kate Raworth met haar boek De Donut Economie. Ja. En nou, ik denk als jij dat natuurlijk kapitaal en sociaal kapitaal, als we dat goed gaan integreren, dan komen we vanzelf in die donut terecht, want we overstijgen nu natuurlijk zeker in onze westerse wereld de bovenkant van die donut met de planetaire grenzen en de binnenzijde van de donut. Dat zien we met name dat daar in de andere delen van de wereld heel veel mensen onderuit vallen. Al zeg jij net dat door die coronacrisis ook heel veel mensen in de westerse wereld door de grote ongelijkheid geraakt worden en onder aan de rand van de donut uitvallen. Dus dat is misschien wel waar we naartoe moeten. En waar zij nooit echt de antwoord geeft op de vraag hoe moeten we daar komen, geef jij dat wel. Tegelijkertijd stelt zij in, ik dacht haar laatste hoofdstuk van haar boek, ook ter discussie, moeten we nou nog wel streven naar economische groei? En ben ik toch wel benieuwd als jij dat boek ook inspirerend vindt, hoe jij daarnaar kijkt.
Ja, kijk, er zijn volgens mij een paar dingen over te zeggen. Ik denk dat we moeten oppassen. Elk gesprek wat je over duurzaamheid hebt, zoals we een klein beetje aan het begin van dit interview ook hadden, is te vaak een gesprek wat doom en gloom met zich meebrengt. Van, oh, de wereld komt tot een einde en onze kinderen gaan het heel zwaar hebben. Ik denk dat er een enorme innovatiegolf aan staat te komen. Technologieën die met veel minder natuurimpact gaan zorgen. Economisch denken dat tot een veel betere verdeling van de welvaart onder de mensen kan gaan leiden. Dus ik denk dat er absoluut nog groeimogelijkheden zijn. Dat wil niet zeggen dat we groei in de traditionele zin, gemeten als GDP growth voor een land of winstgroei voor een bedrijf, financiële winstgroei voor een bedrijf zullen meten. Maar als we een geïntegreerd winstprincipe weten te vinden, waarin we dus niet alleen de financiële winst, maar ook de impact op natuur en de impact op mensen gaan meewegen, dan kun je die geïntegreerde winst kun je een enorme groei laten maken door diezelfde productiviteit die je vandaag hebt op een veel minder natuurvernietigende manier te genereren of een veel betere voor mensen zorgende manier bij elkaar brengt. Nou, op die manier kun je het groeimodel nog wel een tijdje doorzetten. Economische groei zoals we die vandaag meten, dus GDP gemeten zonder een oog te hebben voor de natuur, daar lopen we absoluut met zeer hoge snelheid op een muur af, die niet zal wijken als we er tegenaan klappen. Want we zijn gewoon op een heel aantal fronten heel dichtbij, of zelfs al behoorlijk door de grens die de planeet kan dragen heen. Nou, dat noem je dan, in de wetenschap heten die dingen de planetary boundaries. Dus we zijn op een aantal punten dichtbij wat de aarde voor ons kan doen. En dat heb je, elk jaar heb je, moet even nadenken hoe het heet, maar de Earth Day is het geloof ik.
Ja, Earth Overshoot Day bedoel jij.
Earth Overshoot Day is het. En elk jaar is die datum een paar dagen vroeger dan het jaar daarvoor. Nou, dat wil zeggen dat de bankrekening die onze aarde is, die zijn we snel aan het leeg eten. En op een dag is die leeg.
Wat we eigenlijk doen is dat we iedere maand meer geld uitgeven dan er binnenkomt. En dat uitgavenpatroon ook nog eens verhogen, terwijl het inkomstenpatroon niet toeneemt.
Ja,
dat niet houdbaar is.
Als je dat met je bankrekening zou proberen, dan zou je toch na een paar weken een telefoontje verwachten van je bankdirecteur. Die zegt, meneer Kluiters, dit is niet iets wat we kunnen volhouden, dus we moeten hier samen eens even over gaan praten.
Ja, nou,
het derde probleem wat ik denk Kate aanhaalt, is denk ik een heel belangrijk probleem, is als je in alle economische theorieën die er in de wereld bestaan kijkt, is er geen theorie die niet van groei uitgaat. En dat is natuurlijk een heel interessant fenomeen. Alle economische theorieën waar we onze moderne wereld op gebaseerd hebben, zijn op groei gebaseerde theorieën. Dus we moeten of naar een nieuwe definitie van groei toe, zoals ik net zei, door bijvoorbeeld te zeggen, als je minder economische impact hebt, kun je meer winst noteren omdat je economische impact lager is. Of als je beter voor de maatschappij zorgt, gaat je maatschappelijke winst omhoog en daarmee groeit je winst overal. Maar dan moet je het dus over hele nieuwe definities gaan hebben. In de bestaande definitie is het groeidenken is een van de belangrijke drijvers die ons in de problemen brengt op het gebied van duurzaamheid.
Ja, maar toch, als we nu al jarenlang eigenlijk op de grote voet leven, hè, want dat is allemaal uit te meten, hè, de gemiddelde Nederlander, en ik val daar ook gewoon onder, die heeft een voetafdruk die 3,5 aardes bestrijkt. Dus als iedereen zou leven zoals ik, zouden we 3,5 planeet nodig hebben. Moeten we die schuld niet ook gewoon een keer gaan afbetalen? Of kunnen we dat nog wel redden, denk jij? Want je zegt wel, we lopen nu op een gigantische muur af binnen niet al te lange termijn. Wat kunnen we daarvan verwachten? Want dat is nog voor de apocalyps, zeg maar. Hè? Dit gaat gewoon om economische klap die we gaan maken.
Ja, nee, kijk, ik denk dat je... in het Engels noem je dat de window, it's closing quickly. Dus de tijd die we hebben om die veranderingen door te voeren, die zijn nu echt heel kort. Als wij niet in de komende 10 jaar beginnen met die ingrijpende systeemtransformaties, dan zullen we die muur vrij snel gaan ontwikkelen. En klimaat is het beste voorbeeld, is het duidelijkste voorbeeld. Als wij onder de 1,5 graad opwarming willen blijven, dan moeten we uiterlijk op 2050 op nul uitstoot zijn van broeikasgassen. En dat betekent dat het enorme energiesysteem wat we met z'n allen rondom de wereld hebben gebouwd, in de komende minder dan 40 jaar tot nul moet worden gereduceerd. Nou, dat wil eigenlijk zeggen dat je in 2030 de uitstoot moet halveren. Als je in biodiversiteit kijkt, heb je zelf de soort van problematiek. Met name als het gaat over de kwaliteit van de bodem, waar we met z'n allen ons voedsel op produceren. Daar zijn theorieën die zeggen, we hebben nog 10 oogsten om te zorgen dat we dit probleem bij de kop vatten. En binnen 10 oogsten, dus zeg maar even grofweg 10 jaar, zullen we niet meer in staat zijn om voldoende voedsel te genereren voor iedereen op aarde. Nou, dan is het altijd duidelijk dat we in Nederland niet de eerste klappen oplopen, omdat we daar behoorlijk geavanceerd zijn in de land- en tuinbouw. Maar in andere delen van de wereld zal het een heel ander verhaal worden. Dus ja, de tijd om dingen te veranderen, die is echt kort aan het worden. En dat is een van de redenen dat duurzaamheid nu zo enorm belangrijk aan het worden is in alle gesprekken die niet alleen ik voer, want dat zou je van mij verwachten, maar ook gewoon in dagdagelijkse kranten en algemene opvattingen.
Ja, en die vertellen dat allemaal. Jij vertelt het hier ook in een podcast die openbaar komt. Hè? Dus als het ons niet schaadt, maar de andere kant van de wereld wel, en daar sterven allerlei mensen uit, dan kunnen we ook niet meer echt wegkomen met een wie haben es nicht gewusst scenario. Dus het is ook wel gewoon een stuk verantwoordelijkheid die we moeten nemen, denk ik. En dat is natuurlijk ook interessant, want jij spreekt al die leiders die aan de top van het bedrijfsleven zitten, die een hele grote invloed ook hebben op deze wereld. Als je dat nou de afgelopen 10 jaar ziet, hè, zijn dit dan de leiders die zelf moeten veranderen, of hebben we andere leiders nodig?
Nou, ik denk dat er inmiddels voldoende leiders zijn. Kijk, volgens mij zei je, hebt eerder Feike Sibesma, Paul Polman gesproken. Het zijn natuurlijk in Nederland zeer aansprekende CEO's geweest die bedrijven waar zij verantwoordelijk voor waren enorm op het pad van duurzaamheid hebben gekregen. Wat ik altijd zeg is dat op dit moment is de keus of een bedrijf echt innovatief met duurzaamheid bezig is, is nog iets te veel bepaald door of de CEO of de top van het bedrijf dat wel of niet helemaal begrijpt. Nou, Paul en Feike waren de echte uitzonderingen die lieten zien dat sommigen dat begrijpen dan ook een enorme impact op zo'n bedrijf kunnen maken. En waar we naartoe moeten gaan is dat het eigenlijk in het economische systeem wordt ingebakken, zodat het iets onafhankelijker wordt van of de CEO wel of niet de paragraaf van duurzaamheid heeft gelezen. Het tweede punt wat je daar naartoe moet voegen, als je kijkt naar welke scholen leiden de toekomstige leiders van het bedrijfsleven en ook van overheden op. Dat zijn business schools, MBA's, de grote universiteiten. Als je naar de curricula van dat soort opleidingsinstituten kijkt, dan zul je zien dat in een heleboel van die curricula is nog steeds het aandeelhoudersdenken het centrale model in die opleiding. Dus we moeten die opleidingscurricula, die moeten we gaan veranderen. Daar moeten we ook toe naar geïntegreerde, of wat tegenwoordig modern stakeholder capitalism aspecten moeten daar worden meegewogen. Dus je moet leiders gaan krijgen die niet alleen de financiële performance kunnen optimaliseren, maar ook de natuurlijke en de sociale performance van een bedrijf. A, begrijpen, B, kunnen managen en dan ten derde kunnen maximaliseren. En dat gaat betekenen dat je op termijn wel een heel ander profiel zult krijgen van leiders dan die we vandaag hebben. Want vandaag, iedereen die aan de top van het bedrijfsleven zit, die is vrijwel unaniem geschoold volgens het aandeelhouderkapitalisme model, oftewel het financiële kapitaalmodel.
En dat is natuurlijk interessant hoe dat op scholingsgebied ook gaat veranderen en waardoor je eigenlijk naar een heel ander ook soort waardesysteem terechtkomt. En het toch blijft, wat ik eerder ook al zei, de duurzaamheid natuurlijk ook nog veel hangen in klimaat en biodiversiteitsthema's, dus eigenlijk de ecologische thema's. Daarvan snap ik ook wel dat als we die een prijs gaan geven, hoe die mechanismes gaan werken. Tegelijkertijd hebben we dus ook dat ongelijkheidssysteem. Hè? En daar zien we volgens mij ook dat mensen die geld hebben, dat vermogen accumuleert natuurlijk. Hè? Want dat is ook het kapitalisme. Hè? En dat zien we volgens mij nu in COVID ook, dat de beurs herstelt. Dus de mensen met vermogen eigenlijk weinig last ervan hebben. Terwijl de baan, de werkgelegenheid, daar heel veel klappen vallen. Ja. Hoe moet ik me dat voorstellen met dat sociale kapitaal? Hoe gaat dat toch ook een einde brengen aan de ongelijkheid? Want daar kan ik nog niet helemaal mijn vinger achter krijgen. Is dat dan alleen op inkomensgebied dat mensen, of ook gebied op de grote vermogensongelijkheid, waar Piketty het natuurlijk veel meer over heeft?
Ja, nou, je hebt dus, kijk, het merkwaardige is, als je in de wereld van de duurzaamheid duikt, dan zul je zien dat aan de environmental of aan de natuurlijke kant zijn de tools die beschikbaar zijn om de impact te meten, om daar eventueel waarderingen aan te geven, die zijn veel beter ontwikkeld dan die voor de sociale kant van de duurzaamheid. En dat begint nu wel door COVID snel te veranderen, maar als je vlak voor COVID de 100 of 200 beste bedrijven in duurzaamheid zou bekijken, dan waren ze allemaal zeer geavanceerd in hun commitments en hun acties richting natuurlijke duurzaamheid, milieuduurzaamheid, en veel minder duidelijk over wat ze aan de sociale paragraaf gaan doen. Dus dat is wat mij betreft een onderwerp wat de komende 3 tot 5 jaar een enorme acceleratie in het landschap van de duurzaamheidsdenkers moet krijgen. Nou, het is iets meer dan alleen maar inkomen. Alhoewel inkomen wel een heel belangrijke en directe raakvlak heeft.
Ja, want dan zitten we bijvoorbeeld op leefbaar inkomen aan de andere kant van de wereld, maar ook de gigantische verschillen die er zijn tussen salarissen van CEO's, waar vaak over gemopperd wordt ten opzichte van de laagst betaalde werknemer.
Ja, nou ja, dus kijk, het probleem van de uitdaging van sociale duurzaamheid is, als je die vergelijkt met de natuur, jij kunt met de natuur doen wat je wil. De natuur die zal niet snel een protestbrief sturen. Als je er lang genoeg slecht mee omgaat, krijg je weerverschijnselen en andere rampen over je heen.
Ja, dan geeft hij een klap terug op een gegeven moment, hè?
Ja, maar dat duurt een tijd en dan is het nog een beetje onvoorspelbaar. En als je het niet wil zien, kun je ook nog heel lang volhouden dat dat niks met jouw handelen te maken had. Ja. Als jij niet goed voor mensen zorgt, waar dan ook, of je eigen mensen in een bedrijf, of mensen in een land, of mensen aan de andere kant van de wereld, heb je vrij snel een case aan je broek van mensen die gaan protesteren. Nou, dat is altijd de reden geweest dat bedrijven, en met name Amerikaanse bedrijven, heel erg huiverig waren om over dit soort dingen te praten. Want om echt aan oplossingen te werken, moet je eerst erkennen dat er een probleem is. Zonder dat als je erkent dat er een probleem is, je gelijk juridische cases achter je aan hebt jagen. Nou, dat is altijd de reden geweest dat bedrijven zeiden van, moet een beetje voorzichtig mee zijn wat we hier gaan beloven. En is het niet eigenlijk een rol voor de overheid? Nou, ik denk dat die tijd die ligt nu achter ons. De problemen die zijn nu zo urgent. De sociale spanningen in alle maatschappijen in de wereld zijn nu zo hoog. En dat natuurlijk, de urgentie in landen in Afrika die is heel anders en in sommige manieren veel hoger dan in een land als Nederland of als Frankrijk. Maar je zag 2 jaar geleden de Yellow Vests in Frankrijk als een enorme uitbarsting van spanning. Je zag vrij recent in Nederland zag je behoorlijke problemen ontstaan. Nou, dat is niet alleen omdat mensen 's avonds binnen moeten blijven, maar er zitten gewoon andere spanningen onder. Ja, en die moeten we onder ogen gaan komen. Nou, dat zal een heel pakket van dingen zijn die we moeten gaan bekijken. living wage, oftewel eerlijke verdeling van het inkomen in landen en door de supply chains heen, is er eentje van. Het belastingssysteem, betaalt een bedrijf eigenlijk wel de belastingen die het zou moeten betalen? Draagt het bij aan de maatschappij waar ze haar winst op doet? Is een ander aspect. Het gevoelige onderwerp van inkomsten voor de top van het bedrijfsleven zal absoluut ook op die agenda komen te staan. Maar er komen ook andere zaken op te staan, zoals levenslang leren, zodat je de mensen die voor een bedrijf werken veel beter in staat zal stellen met de veranderingen die in de maatschappij op ons afkomen. Om daarmee om te gaan. Kijk, de tijd dat je in een baan voor je leven zat, die is achter ons. Technologie gaat veranderen. De manier waarop we dingen doen, die veranderen. Dus je moet als mens, als medewerker van een bedrijf, moet je proberen daar ook veel weerbaarder in te zijn. Nou, dat betekent dat je voortdurend jezelf moet opleiden, flexibel moet maken. Ja, en daar heeft het bedrijfsleven een enorme rol in te spelen. Dus er zijn heel veel aspecten die we moeten gaan bekijken. Maar als ik eerlijk ben, heb ik, niet omdat het over mij gaat, maar als voorbeeld van een organisatie die aan duurzaamheid werkt, hebben we hele heldere verhalen te vertellen als het over klimaat of biodiversiteit gaat. En moeten we nog behoorlijk wat werk doen om diezelfde helderheid aan de sociale kant te krijgen.
Ja, want dit betekent ook veel verder, hè? Want sommige mensen denken dat we armoede moeten oplossen, maar dit gaat veel meer over dat je bepaalde bandbreedte zet aan de ongelijkheid, volgens mij.
Zeg dat nog eens?
Nou, je zou natuurlijk kunnen zeggen, nou, als we de armoede de wereld uit helpen, dan zijn we er wel. Maar dit gaat natuurlijk veel verder, want dit gaat er ook om dat je dus eigenlijk wil dat er een bepaalde maximale ongelijkheid mogelijk is. Dus ongelijkheid is denk ik prima, hè? Dat kunnen we denk ik wel. Ik bedoel, de een vindt het fijner om meer te hebben dan de ander. Vindt het ook prima om daar wat harder voor te werken. Nou, dat is allemaal fijn. Maar dat schiet uit de bocht. En dus het is niet alleen dat we mensen uit de armoede moeten hebben. Een minimaal niveau van welzijn. Maar er moet ook denk ik een maximaal niveau dan komen tussen wie het meeste heeft en wie het minste heeft.
Ja, nou ja, dat begint natuurlijk altijd vrij snel tot politiek geharrewar te leiden. Maar ik denk als het op een principiële basis houdt. Kijk, wij in WBCSD, dus in mijn World Business Council for Sustainable Development, hebben een visie voor 2050. Die lanceren we eind maart. En als dat interessant voor je luisteraars is, kom ik graag nog een keer terug om daar een verhaal over te vertellen.
Nou, dat doe ik graag inderdaad.
De visie voor 2050 die wij... Niet, nou is niet wij als organisatie, maar wij samen met 40 grotere bedrijven in de wereld hebben opgeschreven, is dat in 2050 zullen we meer dan 9 miljard mensen op aarde hebben. Die moeten allemaal een goed leven hebben en samen moeten we binnen de grenzen van de planeet opereren. Nou, dat is wat we als visie hebben. Dus de basis is, iedereen moet een goed leven hebben. Nou, dat wil niet zeggen dat ieder leven even goed is als alle andere levens, maar iedereen moet toegang hebben tot voldoende en gezond voedsel, tot opleiding, tot gezondheidssystemen. Nou, nog een paar van die basic needs, die moet voor iedereen worden verzekerd zijn. Dat wil niet zeggen, nogmaals, wat je eerder zei, als iemand hard werkt of ongelooflijke slimme ideeën heeft, moet hij vooral veel meer kunnen verdienen dan andere mensen. Dat is allemaal prima. Maar de belastingssystemen die moeten uiteindelijk wel gaan zorgen voor een redelijke verdeling. Het andere punt, en dat linkt via een lange omweg weer terug naar die Accountants Will Save the World. We moeten natuurlijk die punten die Piketty heeft gemaakt, daar zit wel enige waarde in. Dat als je financieel kapitaal hebt, kun je veel meer verdienen dan als je natuurlijk kapitaal of sociaal kapitaal hebt. En dat is natuurlijk hetzelfde fenomeen. We moeten ervoor oppassen dat niet 1% van de mensheid, of misschien nog wel minder, 10 mensen op de aarde, meer hebben dan de rest van de mensen op aarde. Want dat gaat niet werken. Ja, maar dat is uiteindelijk een verdelingsvraagstuk. Nou, verdelingsvraagstukken, daar moet je als bedrijfsleven altijd wat voorzichtig in zijn. Omdat dat is niet echt een rol van het bedrijfsleven. Daar heb je echt overheidsstem voor nodig.
Ja, Dus daar moet inderdaad het bedrijfsleven wel voor zorgen dat het mensen en rechten issues schaden, denk ik, wel de verantwoordelijkheid ligt. Maar de echte verdelingsvraagstukken, hoe groot die ongelijkheid mag zijn, dat ligt wel echt bij de politiek.
Ja, maar goed, dus zorgen dat 9 billion people all live well within the boundaries of the planet. Kijk, de meeste bedrijven, DSM, Unilever, welke Nederlandse voorbeeld je het dan ook maar wil noemen, die hebben allemaal operaties die over de hele wereld gestrekt zijn. En omdat dat enerzijds is, omdat hun ruwe materialen van de andere kant van de wereld komen en in hun producten eindigen, omdat die producten overal verkocht worden. Unilever, en die hebben dat nu overigens ook aangekondigd, die willen, ik weet niet meer precies de datum, maar ik geloof in 2025, iedereen in de supply chain van Unilever moet een living wage verdienen. Oftewel, die moet een leefbaar inkomen hebben in het land of de plek waar zij wonen. Dat zijn dingen die bedrijven allemaal zouden moeten kunnen gaan toezeggen. Ja. Dat betekent een enorme verhoging van de kosten potentieel ten opzichte van vandaag. Maar als je dat gaat waarderen in sociaal kapitaal, dan zou dat kunnen betekenen dat je weliswaar financieel meer betaalt, maar ook een veel hogere sociale winst maakt en daardoor in dat geïntegreerde model van denken tot een beter resultaat komt.
En dat is waar we heen moeten. En dat brengt mij dan ook bij de laatste vraag, Peter, want dan hebben we er alweer een uur op zitten. Je hebt ook een beetje geschetst hoe jouw carrière ging. Eigenlijk heb je nog een heel deel van je carrière natuurlijk voor je. En ik hoop dat je die sleutels een keer krijgt om aan de knoppen van de wereld te draaien. Toch ben je ook ooit begonnen en heb je ook waarschijnlijk veel geleerd. En kijk je misschien ook op een bepaalde manier terug van, joh, dat had ik mezelf mee willen geven toen ik startte. Maar zo zijn er natuurlijk heel veel millennials die nu aan het begin van hun carrière staan. Die ook veel twijfelen over van alles. Hè? Een beetje zoekende zijn wat ze moeten met hun leven. Wat zou je die startende millennial aan de start van zijn of haar carrière nou mee willen geven?
Nou, ik zou de starters die zou ik adviseren nog iets voor hun start beter op te letten op de universiteit dan ik heb gedaan. Want ik heb economie gestudeerd voor een deel van mijn studie en wat ik daar zat ik braaf door de klasse heen waar meneer Keynes en Adam Smith en al die andere mensen werden uitgelegd. Maar daar lette ik nooit echt op. Je zou nu, vandaag de dag, zou je inderdaad boeken als van Kate Raworth of van mevrouw Henderson over kapitalisme zou je echt moeten lezen om te zeggen, joh, dat hebben ze toen ooit allemaal verzonnen. Als we dat in het licht van vandaag zetten, wat zou dat nou betekenen voor de wereld die we met z'n allen willen bouwen? Want die wereld die gaat nu zo snel veranderen, zonder dat iemand precies weet wat die verandering uiteindelijk zal gaan betekenen. En om in een tijd van snelle verandering een rol te kunnen spelen, moet je wel begrijpen wat zijn eigenlijk de panelen die aan het verschuiven zijn. Nou, en nogmaals, die donut-economie, en er zijn al een paar van dat soort theorieën, die zijn hele interessante boeken om veel beter te begrijpen dan dat ik de boeken in mijn studietijd begreep. Als je het bedrijfsleven in wilt, moet je absoluut proberen bij bedrijven te komen die dit soort aspecten enorm belangrijk maken. En dat zien we ook. Bedrijven die duurzaamheid hoog in de vaandel hebben staan, die zijn veel beter in staat om talent aan te trekken. Maar daar moet je dan absoluut wel op zoek gaan. Want je kunt... Kijk, het probleem van de wereld en het probleem van de millennials van vandaag de dag is, wij weten allemaal veel meer dan dat mensen toen ik millennium was, niet millennium, maar een twintiger was. Vandaag de dag weten jonge mensen veel meer. We hebben toegang tot veel meer informatie. Het internet bestaat, je kunt alles opzoeken wat je maar wilt. Maar dat betekent ook dat je veel bewuster moet omgaan met welke keuzes maak ik. En als, ik zeg altijd hetzelfde. We willen allemaal, althans de meeste mensen, die willen zorgen dat er een betere wereld ontstaat. En de meeste millennials die aan het begin van hun carrière staan, zullen daar hun bijdrage of zelfs hun leidende oplossingen in willen bouwen. Maar voordat je de wereld kunt redden of beter kunt maken, moet je altijd bij jezelf beginnen. De eerste stap is, wat kun je zelf doen vandaag om die betere wereld te begrijpen? Nou, daar hadden we het al even over. Welke keuzes maak je? 3 keer per dag eet je, wat eet je? Een aantal keer per dag maak je een keuze over hoe je jezelf verplaatst. Hoe doe je dat? Wat voor soort omgeving wil je wonen? Nou, al die vragen kun je vandaag zonder ook maar iets te starten over nadenken. Tweede is, hoe ga je het bedrijf waar je werkt, hoe ga je dat veranderen in die richting van die betere wereld? Nou, als je aan de start van je carrière staat, dan zit je nog niet in een bedrijf, maar dan heb je de keus te maken, welk bedrijf ga ik proberen te veranderen? Dus dan kies je een bedrijf wat al behoorlijk onderweg is om dat te doen. Dan de derde stap is, wat kun je doen om de sector of de supply chain waar jouw bedrijf in opereert, om die veranderd te krijgen? Nou, dat betekent dat een aantal van die starters, die moeten onmiddellijk gaan doordenken, hoe lang is die keten eigenlijk? Van ruw materiaal tot aan consument die het product van die bedrijven gebruikt. En waar in die keten ben ik het meest geïnteresseerd om mijn impact te hebben? Nou, dan zul je zien dat sommige mensen maken de keuze om in het hoofdkantoor en daarmee op het land waar het hoofdkantoor staat. En anderen zeggen, nou, ik wil naar het begin van de keten om daar de verandering te maken. Of ik wil juist iets gaan doen aan het consumentengedrag aan het einde van die keten. Nou, op die manier doordenkend bepaal je waar je maximale impact hebt. Ja, en dan afhankelijk van hoe hard je werkt, of je een beetje geluk hebt dat je op de juiste momenten gehoord wordt, kansen krijgt en kunt groeien. En in de huidige wereld zelf er constant voor zorgt dat je jezelf blijft ontwikkelen. Dus je kunt het mooiste universiteitspapiertje vandaag de dag op zak hebben. Maar als je niet elke dag jezelf ontwikkelt, op de hoogte blijft en door blijft denken van waar moet die verandering heen, hoe kunnen we hem versnellen, dan ben je op een dag niet meer actueel. Ja, en dan uiteindelijk kom je, als je daar zin in hebt en de energie voor hebt en het geluk voor hebt, kom je aan de top en dan word je uitgenodigd om deel te nemen aan een podcast. En dan mag je uitleggen wat je gaat doen als je een jaar lang de sleutels van de wereld krijgt.
Ja, dat is een mooie afronding van dit gesprek. En de laatste is wel mooi wat jij zegt. Zorg dat je blijft lezen, interesseer je in de onderwerpen. Nou, dat hoop ik voor mensen ook mogelijk te maken. Hè. Dus dat is ook een investering geweest, afgelopen uurtje om te mogen luisteren. Ik doe dit heel graag gratis en voor niets, omdat ik heel graag heb dat deze duurzame verhalen verder verspreid worden. Maar je kunt mij daar wel in steunen. Dus als je graag wil dat er meer afleveringen mogelijk gemaakt worden, kun je mij al steunen via petje.af/ecosofie. Vanaf 1 euro per maand al. Peter, dan wil ik jou heel erg bedanken voor jouw tijd en toch inspirerende verhaal, want het heeft mij wel weer heel erg aan het denken gezet en ook heel veel puzzelstukjes ook weer op zijn plaats laten vallen. En wie weet dat we elkaar dan binnenkort weer spreken als jij zou willen vertellen over het plan wat daar aankomt voor 2050.
Doe ik graag.
Oké, nou dank voor jouw tijd. En,
ja, en jij ook, Marnix. Leuk dat je dit doet en belangrijk. En ik hoop dat veel mensen luisteren en daarover nadenken.
Dankjewel. Ja, daar zijn we zeker mee bezig om het luisterpotentieel te vergroten. Dankjewel.
Wil je de interviews terugluisteren met andere CEO's, politici, wetenschappers en activisten? Of meer weten over Ecosofie? Kijk op ecosofie.net.
Schone lucht, gelijke kansen, een circulaire economie. Dat is allemaal niet links of rechts. Een mooie toekomst, daar moeten we samen aan werken. Teken daarom ook voor een duurzaam regeerakkoord. Ga naar duurzaamregeerakkoord.nl en teken het manifest.